Goedenavond. Broeders en zusters, een psalm gaan we doen vanavond. Had u daar een beetje op gerekend?
Ja.
Nou, mooi. En aan mij is de eer toebedeeld om psalm 8 te behandelen. Psalm 8. Ik doe er maar één tegelijk. Als je het niet erg vindt. Ja, psalm 8. Dat is maar een klein psalmpje, dus we zijn er zo klaar mee. Dan kunnen we op tijd naar bed vanavond. Er staat boven bij mij in de Bijbel, dat hebben de vertalers erboven gezet, de majesteit van de Heere. En dan staat er een psalm van David voor de koorleider op de Gittit. Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U die uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd. Omwille van uw tegenstanders. Om de vijand en wraakzuchtigen te laten ophouden. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt en het mensenkind dat u naar hem omziet? Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen, u hebt alles onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen die allemaal, en ook de dieren van het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de zee, al wat over de paden van de zeeën gaat. Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. En zo is de cirkel rond, want daar begon het ook mee. Hoe machtig is uw naam op de hele aarde. Ja, hier staat een opschrift, broeders en zusters. Laat ik daar even mee beginnen. Een psalm van David voor de koorleider op de Gittit. Ik weet niet of u daar wel eens mee bezig geweest bent. Of misschien hebt u wel toevallig, ja, niet toevallig natuurlijk, het boek De Koorleider. Ja, dat zou kunnen, hè, want die hebben we bij Every uitgevers uitgegeven. Dat is een boek van Weilen, Dr. Bullinger. Prachtig mooi boek over de psalmen. Waarin hij ook teruggaat naar de achtergronden waarin deze psalmen geschreven zijn. Kijk, wij lezen zo uit onze vertaling. We zijn ontzettend blij met de vertaling, daar gaat het niet om. Maar het is die indeling en zo is wel een beetje kunstmatig. Hè? Ik bedoel, die opschriftjes die erboven staan, die hebben de vertalers erboven gezet. Hè? Waarvan je ook altijd kunt afvragen, ja, waarom doen ze dat eigenlijk? Willen zij ons al iets vertellen of zo dan? Zijn we zelf niet zo snugger dat we kunnen lezen wat er staat of zo? Dat we een beetje een hint moeten krijgen. Nou ja, voor mij had het niet gehoeven. Want als je nou de NBG ernaast legt, dan staat er boven de kroon, de mens, hè, de kroon der schepping Gods. Wie heeft een NBG nog? 51 staat er, hè? Ja. En hier staat de majesteit van de Heer. Ja, dus dat zijn kunstmatige opschriften. Ook de indeling is kunstmatig. Je moet je voorstellen, in het Hebreeuws, in de oude manuscripten, stond de tekst gewoon achter elkaar door. En er is zelfs geen sprake, nog in het Hebreeuws, nog in het Grieks, van interpunctie. Ah, mooi woord. Dat betekent dat er ook geen kommaatjes en punten en al dat soort dingen in staan. Die zijn er later allemaal door de geleerden eigenlijk erin gezet en erbij gezet. En ook de indeling in hoofdstukken en pericopen en zo, dat is allemaal later gebeurd. En zo heeft het ook kunnen gebeuren dat wat de opschriften van de psalmen betreft er ja, talloze aanwijzingen zijn dat dat niet helemaal klopt in onze vertaling. Hè, en nou ja, onder andere in dat boek wat ik u noemde, ja, wordt dat ook uitvoerig behandeld. Er zijn ook andere boeken hoor, waarin men nog verder op die zaak ingaat. Maar dat komt er dan op neer, ik zal het kort houden, ik zal er niet al te moeilijk over doen. Dat volgens deze mensen die daar onderzoek naar gedaan hebben, het opschrift van psalm 8 eigenlijk is een psalm van David. En wat erachter staat voor de koorleider op de gieter, dat hoort eigenlijk nog bij psalm 7. Eigenlijk zou dat het onderschrift moeten zijn van psalm 7. En dan ga je naar de volgende psalm, psalm 9. Daar staat weer een psalm van David. En dat is het opschrift van psalm 9. Maar wat erachter staat, voor de koorleider, de dood van de zoon, dat zou dus eigenlijk onder psalm 8 moeten staan. Voor de koorleider, de dood van de zoon. Nou ja, waarom erbij staat voor de koorleider en waarom dit soort zaken erbij staat, daar kun je ook een heel verhaal over houden, doe ik niet. Maar ik ben er wel even mee bezig geweest. Ik heb er ook wel over nagedacht. Want dat onderschrift, de dood van de zoon, dat zou dan iets te maken moeten hebben met datgene wat er in psalm 8 eigenlijk naar voren komt. Laten we vaststellen, daar is iedereen het ook over eens, dat het een psalm van David is. En David was natuurlijk in zijn persoon, in zijn bediening, in zijn naamgeving, een geweldig type van Christus. En nou dat deze psalm ook over Christus gaat, een messiaanse psalm is, nou ik denk dat u daar niet zoveel moeite mee hebt om dat te begrijpen. Want we hebben net gelezen ook dat die mens waar het dan over gaat, heerst over de werken van uw handen, schapen en runderen, dieren van het veld, vogels in de lucht, vissen in de zee. Ik ben nog geen mens tegengekomen die dat kan. Ik heb vroeger zelf een paar postduiven gehad. Ja, en uiteindelijk kreeg ik ze naar beneden met veel hijsa. Want ze gingen dan in de goot zitten boven en dan moest ik ze naar beneden zien te krijgen in het hok weer. Nou, dat is een heel ritueel is daarvoor, maar op een gegeven moment lukt dat wel. Als je een beetje mazzel hebt, na verloop van tijd doen ze het gewoon zelf. Schattige postduiven. Ja, tot ik die ochtend bij mijn hok kwam en ontdekte dat ze allemaal kapot gevreten waren door ratten. Nou, dat is ook zielig, hè? Ja. Ik denk, nou, dat was één keer maar nooit weer. En zo hebben mensen hebben ook honden. Er zijn ook mensen die hebben honden, hè? Weet u dat? Ja. Ik ben afgelopen weekend, zou ik u eerlijk vertellen, dan moet je niet. Nou, dan komen we allemaal op dat ding weer natuurlijk, hè? Nou, laat me zitten dan. Maar, ja, nou ja, goed, zo'n geheim is het ook niet. Maar ik ben met Nella, mijn vrouw, ben ik een weekendje op Texel geweest. En mijn vrouw is niet helemaal in orde lichamelijk gezien, maar en op Texel, op een of andere manier voelt ze zich daar prima thuis. Daar kikkert ze van op, weet je wel. En, maar goeie mensen zeggen, je ziet daar meer honden dan mensen, man. Ben je als op Texel geweest? Ik weet niet of dat op je andere eiland is, maar wat een honden zeg. En dan zit je in zo'n strandrestaurant, weet je wel. Prachtig mooie restaurantjes zijn dat. Kun je even lekker eten zo, met de zee in zicht. Maar het is allemaal hond. Nee, die doen niks. Maar als ze ook wel wat doen, dan is lijden in last, hè. Maar dan komt er die baas erbij en die gaat tegen die hond een keer enzovoort. En die hond die doet alles behalve wat die baas zegt. Nou ja, dat zijn van die momenten dat dan denk ik, psalm 8 is nog niet in vervulling gegaan. Wij kunnen de honden niet eens bedwang houden. Laat staan dat we alles kunnen doen wat hier staat. Dus dat moet wel een bijzondere mens zijn over wie dit gaat, broeders en zusters. En dat zal ook blijken. En wat dat onderschrift betreft, de dood van de zoon, dat is in het Hebreeuws, als je nog de oude Statenvertaling hebt, wie heeft die? Ja, daar staat namelijk niet op de dood van de zoon, maar op moed laben. Moed laben, en dat is Hebreeuws. Ja, mooi hè, dus je kent zomaar een Hebreeuws woord, moed laben. Ja. En dat eindigt op ben, dat kun je dan vertalen met zoon, hè? Dood van de zoon. Maar nu zijn er oude Joodse onderzoekers die hebben gedacht in die Hebreeuwse tekst. Want dat heeft ook met puntjes en streepjes en toestanden allemaal te maken. Dat als je het wat anders uitspreekt, dat het dan eigenlijk niet de dood van de zoon betekent, maar de dood van de kampvechter. Nou, ik ben niet zo wijs dat ik dat allemaal precies kan controleren en zo. Hè, maar ik dacht van ja, eigenlijk maakt het ook niet zoveel uit. Want het kan namelijk allebei, als het een psalm van David is. Hè, want David is natuurlijk degene die geroepen was tot het koningschap. En toen hij geroepen werd, en dat was verschillende keren ook in het boek Samuel wordt dat naar voren gebracht, toen was hij nog maar een kleine jongen. Hij was eigenlijk nog maar een kind, dat staat een aantal keren in de Bijbel. Hè? Waarom ik dan wel eens denk van, waarom moeten wij weten dat David nog een kleine jongen was? Het was eigenlijk nog een kind. En niemand, we hebben het er wel eens over gehad, in het huis van Izië, had ook gedacht dat David aangewezen zou worden. Die hadden ze nog achter de schapen gelaten. Van nou David, doe jij de schapen maar even, weet je wel. Ik kan precies voorstellen hoe dat gaat. Maar die jongens, die gaan allemaal voorbij en Samuel die schudt steeds hoofd. Nee, deze is het niet. Heb je nog meer zonen? Ja, David is er nog. Maar David, nou, die is nog klein. Hè? Maar goed, laat hem maar halen. En dan komt hij binnen en dan zegt Samuel, deze is het. En die David, die gaat later op bezoek bij zijn broers. En dan komt hij daar in het legerkamp en dan is er een Filistijnse reus. Goliath, die hen het leven moeilijk maakt. En wat was Goliath van beroep? Kampvechter. Ja, want dat woord kampvechter, als je dat helemaal uit elkaar trekt in het Hebreeuws, dan is dat eigenlijk iemand die tussen partijen instaat. Nou ja, goed, en dat is dan, kun je dan weergeven met het begrip kampvechter. De dood van de kampvechter. Nou, als je de geschiedenis van David terughaalt, dan weet je dat Goliath gedood is. Dat hij de kampvechter heeft verslagen. Nou ja, hij. Hè? Saul die dacht eerst wel dat David dat moest doen en die hing hem zijn, harnas om, weet je nog? Maar toen hij dat harnas aan had, dan kon hij geen been verzetten. Dat paste helemaal niet. Kon geen kant op, David. Nou, dat werkt zo niet. Dus het harnas weer af. En wat David doet, dat is 5 gladde steentjes zoeken in de beekbedding en dan gaat hij op die reus af. En als je dan die geschiedenis leest, dan ga ik dat natuurlijk niet uitvoerig op in nu, dat voert allemaal veel te ver. Maar dan ontdek je ook dat David daar echt niet in een soort hoogmoedige bui naartoe ging. Hè. Hij was jong, maar hij vertrouwde op de Heer. Hè, zoals hij later ook in een van de psalmen zegt, geloof ik, met mijn God spring ik over een muur. Met andere woorden, hij trad op die reus toe in de naam van de God van de legerorden van Israël. En laat nou die steen die hij wegslingert, die reus precies treffen, zodanig dat hij daardoor gedood wordt. En dan later heeft David zijn hoofd met het zwaard er ook nog afgehaakt. Hij is onthoofd. Ja, en in de Joodse traditie gaat dan het verhaal dat dat hoofd meegenomen is naar Jeruzalem en dat het daar begraven is. Even buiten Jeruzalem. Ja. En daar is zand overheen, hè, want zo doe je dat, zand erover. En dat heeft zich opgehoogd en dat werd tot een kleine heuvel. En die wordt dan genoemd de schedelplaats. Oftewel Golgotha. En men zegt dus dat die naam Golgotha dan afkomstig is van origine van Gol-Goliath. Gol-Goliath. He, dus, maar dat staat niet in de Bijbel, hè? Dus ik zeg dat niet als waarheid, maar dat is een verhaal dat leeft in de Joodse traditie van oudsher. Maar hoe het ook zij, David heeft dus, zeg maar op jonge leeftijd, een geweldige daad ook verricht, waarin hij ook een geweldig type is van Christus, hè? Want je komt al pratend, kom je zomaar bij Golgotha terecht. En Goliath was natuurlijk een strijder in die tijd van de aartsvijanden van Israël, van de Filistijnen. En ook een type van de tegenstander van God. En die is ontwapend aan het kruishout van Golgotha. Door de Heer Jezus Christus. Heel die strijd van David en Goliath was natuurlijk een type van de strijd tussen de Heere en de tegenstander. En dat steentje getuigt feitelijk van de levende steen, de Heer Jezus Christus. Ik vind het prachtig hoe al die lijnen in de Bijbel zo lopen en hoe dat allemaal met elkaar in verbinding staat. Weet je wel, en dat het eigenlijk één groot feest van verwondering is. Zelfs mogelijk allemaal. Dus ik heb er niet zoveel moeite mee als men in die Joodse traditie dan zegt van ja, in de Targum bijvoorbeeld staat dat ook. Daar moet eigenlijk als onderschrift onder deze psalm staan de dood van de kampvechter. En dat zou dan historisch gezien terug te leiden zijn tot op David die gevochten heeft met Goliath. En dat zou kunnen. Er staat in vers 3. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u sterk fundament gelegd. Eigenlijk moet daar letterlijk staan, hebt u kracht gegrondvest. Omwille van uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtigen te laten ophouden. Nou, dat is dus wel gebeurd. Want die tegenstander, dat was Goliath. En Goliath, die lasterde niet alleen maar de militairen van Israël, maar hij lasterde ook de God van de legerorden van Israël. Hij was dus ook een godslasteraar. En laat nou die kleine David, hij was nog kind, laat hij nou degene zijn die dan verkozen is door de Heere om uiteindelijk dat werk van de vernietiging van de tegenstander op zich te nemen. Dat is één. Mocht de traditie er toch naast zitten en dit hele verhaal van mij dus van geen kant kloppen, dan is het in ieder geval ook goed te vertalen, moet Laban met dood van de zoon. En ik moet zeggen, daar heb ik ook geen enkele moeite mee. Want hoe je het ook bent of keert, Psalm 8 spreekt inderdaad ook over de dood van de zoon. Dat komt zometeen nog voorbij, dus dan hebben we het er al even over. En daar staat Heere onze Heere, daar begint het mee. Heere onze Heere, Heere met hoofdletters, Yahweh. Dat is de naam van God, die hij in Israël heeft geopenbaard. De ik ben die ik ben, Yahweh. Heere onze Heere, en daar staat met kleine letters, Heere, de tweede Heere. En dat is de vertaling van Adonai. Dus eigenlijk staat er Yahweh, Adonai. En Adonai, dat is een aanspreektitel, terwijl Heere een naam is. Men schaart Adonai wel onder de namen van de Heere, maar ja, dat is niet helemaal correct. Het is eigenlijk een aanspreektitel, net zo goed als iemand tegen mij wel eens zegt, de Heer Slachter. Dan is de Heer is gewoon een aanspreektitel en Slachter is mijn naam. En zo kan je ook zeggen, de Heer Yahweh. Begrijp je? Adonai, Yahweh. En hier staat het dan andersom. Hè? Yahweh, onze Heere, onze Adonai. En goed, als je dat allemaal weer naast elkaar legt en dat bestudeert, dan kom je tot ontdekking dat het begrip Adonai ook te maken heeft met de Heere die heerst over het land, het volk en de aarde. En dan staat er ook, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. Letterlijk staat er in de hele aarde. En waardoor sommigen ook gedacht hebben van ja, misschien moet dat woord Eretz wel gewoon vertaald worden met land. En dan zou er staan, hoe machtig is uw naam in het gehele land? Want dat kan, hè? Dat kan, omdat het woord Eretz, dat kan vertaald worden met land en met aarde, allebei. Dat geldt ook voor het Griekse woord in het Nieuwe Testament, ge, dat kan ook vertaald worden met land en aarde. Dus ja, je moet een beetje uit de context ook afleiden, ja, wat je moet vertalen eigenlijk. Maar men heeft gedacht van ja, men heeft er hier maar vertaald, terwijl er staat dus in de hele aarde, heeft men maar vertaald op de hele aarde, want ja, die gedachte van in de hele aarde is een wat minder bekende gedachte. Mensen zijn heel gauw kunnen ze zich voorstellen dat iets op de aarde is. Maar zodra je zegt van iets is in de aarde, dan denken ze al gauw aan datgene wat onder de aarde is. Wat heb ik bedoeld? Ja. Terwijl als je het scheppingsbeeld van de Bijbel bestudeert, dan is in de aarde een volstrekt normale uitdrukking. Ja. Ja, en dat komt nog eenmaal omdat die schepping zo in elkaar zit dat je boven de hemel en hebt en daarboven heb je de hemel der hemel en aan de onderkant heb je de aarde. Even los van hoe dat beeld er dan verder uitziet. Maar in grove lijnen komt het daar ongeveer op neer. Met die verstande dat in de aarde ook heel goed kan. Dus, maar ja goed, je kunt het ook gewoon laten staan zo. In ieder geval is zijn naam machtig op de hele aarde. Je kunt daaruit trouwens wel afleiden dat het kennelijk ook een profetische psalm is. Want ja, vandaag is dat natuurlijk niet zo. Hè? Nee, die naam van de Heere, die is helemaal niet machtig op de aarde, in de praktijk gezien. Kijk, voor ons mag het dan wel zo zijn, dat komt omdat wij de Heere kennen. En omdat wij weten wie Hij is. Hè? Net zoals de Heer Jezus, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Matthäus 28. Dat geloven wij. Hè? En dat zien wij ook helemaal zitten. Alleen in de praktijk wordt daar niet van getuigd. Hè, want wij leven juist ook bij uitstek in een tijd, wij nu vandaag, in een tijd van de verborgenheid. Waarin de Heer zich verborgen heeft en juist geen blijk geeft van zijn macht. En voor zover hij zijn macht uitoefent, doet hij dat in het verborgene. Nou ja goed, en dat is verder niet waar te nemen, dat is niet na te rekenen. Hè, maar er komt natuurlijk een moment dat zijn naam over de hele aarde zal worden gevestigd. Zacharia 14 bijvoorbeeld zegt: te dien dagen zal de Heere de enige zijn, Yahweh, en zijn naam de enige. Ja, ik moet zeggen, ik zie uit naar die tijd. Dat is toekomstmuziek, ook vandaag nog. Je voorstellen dat er een tijd komt dat op heel de aarde mensen weten wie Yahweh is. Ja, en omdat hij uiteraard geopenbaard wordt in de persoon van Christus, zal ook iedereen weten wie Jezus Christus is. He, zoals Paulus ook schrijft, alle knie zal zich buigen van hen die in de hemel zijn, die op de aarde zijn en die onder de aarde zijn. En alle tong zal belijden dat Jezus Christus is Heere tot eer van God de Vader. En de profeten zeggen dat de aarde vol zal worden van de kennis van de heerlijkheid van de Heere. Zoals de wateren die de bodem van de zee bedekken. Wat een tijd zal dat zijn, broeders en zusters. En dan hoeven we niet meer op zeepkistjes te staan en mensen te vertellen wie Jezus is. Dan hoeven we geen evangelisatiearbeid of zo meer te doen, of iets van die strekking, weet je wel. Dan zullen mensen het weten. Hè? En ja, op een of andere manier getuigt deze psalm daar ook van. U die uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Dat kan ook staan aan de hemel. En ik prefereer dat eigenlijk, omdat in het vierde vers, daar zegt David: als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt. Dus het gaat eigenlijk om de majesteit van de Heere aan de hemel. Heel die hemelen die vol staan met sterren, zon, maan en sterren, dat is wat de Bijbel erover zegt. Wij kennen dan tegenwoordig ook nog het begrip planeten. Ik weet wel dat Hal Lindsey. Ken je Hal Lindsey? Ja, is een Amerikaan. Ook veel Nederlanders hebben zijn boeken destijds gelezen. Was spannend, hè? Maar die heeft een boek geschreven destijds met als titel De planeet die aarde heet. Ja. Nou ja, Hal Lindsey is inmiddels bij de Heer, dus dan zal hij zeker weten dat er geen planeten zijn. Want wat in de Bijbel staat is waar. Het woord planetos komt trouwens wel in de Bijbel voor. 1 keer. Het Griekse woord planetos. Dat is planeet van afkomst. Planetos. En dat wordt in het Nieuwe Testament vertaald met dwaalster. Ja. Dwaalster. Zoiets van planeten enzovoort, dat kent de schrift niet. In de Bijbel heb je alleen maar zon, maan en sterren. Punt. Nou, ik ken dus ook geen planeten. En daar word je misschien niet voor vol aangezien, maar ik kan mij het schelen. Hè? Ik hou me het liefst gewoon maar aan de schrift. En David zegt ook, als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die u hun plaats gegeven hebt. God heeft al die sterren een plaats gegeven. Ergens anders staat dat God al die sterren ook bij namen kent. Dat zijn voor ons onvoorstelbare dingen. He, nou zien wij hier niet zoveel sterren meer. Ja, soms ziet iemand sterretjes, maar dat is wat anders. Maar als je in andere streken in de wereld bent. En wij gaan elk jaar naar Reën. Ja, er zijn mensen in Reën geweest natuurlijk afgelopen jaar. Maar ik weet niet of dat dit jaar ook weer is gebeurd. Maar die jongelui die hebben wel eens de gewoonte, Simeon, dat weet je wel.
Ja, dan gaan ze,
dit jaar ook? Ja, dan gaan ze dus met z'n allen gaan ze naar een... naar een van de weiland is dat geloof ik daarachter, hè?
Ja.
Even buiten het conferentieoord en dan... dan gaan ze daar in het gras liggen. Ja. Wij controleren dat verder niet, dus... Nee, maar alle gekheid op een stokje. Maar dat, die jongelui die gaan daar in het gras liggen en die kijken dan naar die hemel, hè? En die is zwart daar, hè? Zwart. Dat is echt een sauwe land, weet je wel. Daar staan... Heb je niet allemaal van die lichtsteden zoals bij ons in Nederland. Maar echt, de lucht is daar nog zwart. Ik zeg het. Ik ben elke zomer in Zwitserland. En dat is precies hetzelfde. Dan zit ik met mijn jongens. Want ja, Nelle vindt het ook wel leuk. Maar ja, dan wordt het weer laat en zo, weet je wel. Maar dan zit ik met mijn jongens. Moet je gaan aan. Volwassen kerels. Hè? Dan liggen we in zo'n luie hangstoel, weet je wel. Blik bier erbij. En dan liggen we zo achterover naar de sterrenhemel te kijken. Want het is daar ook pikzwart. En dat is verbazingwekkend. En dan moet je kijken hoe vervallende sterren je dan ook nog ziet. Weet je wel? Dat heb je hier in Nederland eigenlijk helemaal niet meer. He, maar daar heb je dat wel. Nou, bij jullie misschien wel. Ja, ik hou me inderdaad... er zullen plaatsen zijn... die zo verschrikkelijk ver afgelegen zijn... waar werkelijk niemand... gevonden wil worden. Daar zou je het misschien nog kunnen zien. Nee, maar is dat echt zo, Bert? Ja? Jullie echt... Ja, nou, natuurlijk heb je die plekken in Nederland ook nog wel. Maar in het algemeen gesproken... ik kom natuurlijk... Ik zit net aan de rand van de Randstad, weet je wel.
Wij wonen een kilometer het land,
ja. Ja.
Helemaal in alleen.
Ja.
Heerlijk.
Ja. 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 Nee, maar goed, dan heb je dus nog... Dus Simeon, je kunt altijd daar nog even terecht als je wil.
Ja.
Maar...
Hij heeft nog een tijdje ook werk uit.
Ja, hè?
Ja.
Jongen. Is dat zo'n verlaten gebied hier, joh?
Ja,
wel
even.
Ja.
Dat is zo'n
beetje iedereen, volgens mij.
Ja, nou ja, goed, wij wonen in de Randstad. En dan heb je s'nachts niet eens een zaklantaarn meer nodig. Dan kan je gewoon met je ogen dicht over de straat lopen, dan zie je nog alles. En het is allemaal licht. Nou goed, maakt niet uit. Maar als je dat inderdaad ziet, hè, dan zeg je, goh, geweldig, hè, al die sterren. En dan te bedenken dat God ze bij naam kent. Ik geloof dat dus, hè. Zijn mensen, ja, dat zijn sprookjes. Nee, God heeft al die sterren. Weet je, dat woord kosmos, de wereld, de schepping, hè, dat woord kosmos, dat is afgeleid van een werkwoord, dat betekent versieren. Weet je wel, versieren. Dus eigenlijk kosmos, dat is die geschapen werkelijkheid, dat zijn de twee hemelen en de aarde, zeg maar. In den beginne schiep God de hemelen, twee hemelen staat er eigenlijk, de beide hemelen en de aarde, dat is de kosmos. En dat is dus een versierde werkelijkheid, een door God versierde werkelijkheid. En al die sterretjes, die zijn door God eigenlijk geplaatst op de plek waar ze moeten staan. He, is prachtig mooi. He, en daarom als je naar die sterren kijkt en je weet dat God dat allemaal zo gemaakt heeft, dan zeg je van, ja, die hemelen die tonen de majesteit van de Allerhoogste. He, als je daar maar oog voor wilt hebben vanuit Gods woord, dan is dat iets geweldigs.
Is dat eigenlijk ook hemelen?
Ja, hier staat ook hemelen in meervoud, ja. Ja, ja, maar dat is praktisch overal. Ja. Praktisch overal in de Bijbel wordt hemelen in meervoud, hashamayim, weet je wel, meervoud, geschreven. Want het gaat voornamelijk over de twee hemelen die door God geschapen zijn. En daarboven heb je dan nog de derde hemel, dat is de hemel van de hemelen. Hemel der hemelen. Nou ja, dat is een beetje het beeld wat de Bijbel geeft. Heel interessant overigens. Hij toont zijn majesteit aan de hemel. En uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament. Hebt u kracht gegrondvest omwille van uw tegenstanders. Hè, en daar kun je toch een beetje in lezen ook dat... weet je wel, dat het bij God niet gaat om grootsheid en menselijke kracht en al dat soort dingen, weet je wel. Zoals Goliath daar een exponent van was, hè. Goliath, dat was een vent van 3 meter of zoiets, die kant op. En hij had een speer als een weversboom, weet je wel. Normaal mensen kon dingen niet eens vasthouden. Maar zo was Goliath, hè. Maar het is die kleine David, die eerst met zijn mond God de eer geeft. En daar eigenlijk, ja, kracht uit ontvangt, zodat de Heere hem leidt naar de overwinning over die grote Goliath. Weet je wel? En waar heel dat legerkamp van Israël voor sidderde. Het waren allemaal doodsbenauwd, die militairen. Hè? En ja, de Heere God is de God van de zwakheid. Weet je wel, zoals Paulus ook later schrijft, hè, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En daarom zal ik voortaan roemen in mijn zwakheid, zegt Paulus. Want in mijn zwakheid wordt eerst de kracht van God ten volle geopenbaard. Ik denk, broeders en zusters, even praktisch gezien dat een leerschool is van ons allemaal. He, want als ik naar mezelf kijk hoe ik een beetje in elkaar zit, van nature zeg maar, he, zoals ik in de wereld gedropt ben. Dan ben ik toch iemand die ja, gauw geneigd is om voor zichzelf te willen opkomen en zo. En nou ja, goed, als iemand anders niet wil luisteren, dan wil ik hem wel even helpen om te luisteren. Weet je, dat soort dingen, weet je, heb ik van nature. Maar je moet... Bij God werkt dat heel anders. God verheerlijkt zich in de zwakheid, in de kleinheid. Lees even met me wat er staat in Matteüs 21. Matteüs 21. Want daar wordt deze psalm namelijk ook aangehaald. Matteüs 21. En daar staat, vers 15, toen, 21 vers 15 van Matteüs, toen de overpriesters en schriftgeleerden de wonderen zagen die hij deed, en de kinderen die in de tempel riepen, Hosanna, de zoon van David, hè, dus Hosanna, dat betekent eigenlijk Hosanna, red ons, Heere, zoon van David, namen zij hem dat zeer kwalijk. En ze zeiden tegen hem, hoort u wel wat deze kinderen zeggen? En dat zijn die overpriesters en die schriftgeleerden, weet je wel? Dat was de Joodse elite in die tijd. Dat waren de mensen die bovenaan stonden, zeg maar, op de maatschappelijke ladder. Die niet bij het gewone volk hoorden. En dan zegt de Heer Jezus tegen hen, ja, hebt u nooit gelezen, en dan komt Psalm 8, uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt u voor uzelf lof tot stand gebracht. Hier wordt deze psalm dus aangehaald, broeders en zusters, om eigenlijk te laten zien dat deze grote mannen, overpriesters, schriftgeleerden, ver afstonden van deze kinderen die eigenlijk God de eer gaven door te zeggen, Hosanna, Heere, red ons, zoon van David. Dus dat had ook een hele concrete betekenis, Psalm 8 hier. En dan staat er, en hij verliet hen, vers 17, en ging vandaar de stad uit naar Bethanië. En overnachtte al daar. Bethanië, Bethanië, dat betekent huis van het lijden. Meen ik even uit mijn hoofd. Maar goed, het is niet belangrijk. Het gaat even om die tekst uit Psalm 8. Dus vanuit de zwakheid komt God tot zijn doel. Zo wordt het gelovige overblijfsel ook van Israël genoemd een klein kuddeke. Weet je wel? Maar de Heer die heeft zijn oog juist geopend over datgene wat zwak is. In 2 Kronieken 16 is dat geloof ik, daar staat zoiets van de ogen van de Heere doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar hem uitgaat. Kijk, daar is het om te doen. En dan maakt het niet uit hoe je er lichamelijk aan toe bent, of je groot of sterk of weet ik wat ook bent. Nee, het zwakke is voor God eigenlijk het meest dierbare. En dat zijn van die lessen die moeten wij in het leven ook leren, dat we niet vanuit onze eigen kracht en sterkte dingen zouden moeten doen, maar juist veel meer aandacht moeten hebben voor onze eigen zwakte, voor onze eigen tekortkomingen, waardoor we ons uitstrekken naar de Heer. En zoals de Heer ook zegt, hè, zonder mij kunt u niks doen. Althans, niet iets wat ook tot eer van God is. Nou ja, en David heeft dat natuurlijk bewezen in zijn gevecht, in zijn strijd met Goliath. He, want nog eens, David heeft dat alleen maar kunnen doen, deze kleine jongen, omdat God hem daarin leidde en hem de overwinning gaf. Als ik uw hemel zie, staat er, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt en het mensenkind dat u naar hem omziet? Ik vind het wel mooi dat hier vertaald is met de sterveling. Als ik me goed herinner, in de NBG stond er nog gewoon mens. Oh, mensenkind. Ja, mensenkind. Maar hier staat sterveling en dat klopt ook wel, want het is namelijk de vertaling van het Hebreeuwse enosh. En dat betekent inderdaad de sterfelijke mens. De sterfelijke. En dat toont eigenlijk ook ja, de zwakheid van de mens. Hè? Het feit dat de mens, en dan gaat het vooral om de mens als soortnaam. Nou, ik lijk Darwin wel nou ineens. Maar zo bedoel ik dat natuurlijk niet, hè, maar om even aan te geven. Hè, de mens als soort, als ja, gegeven, hè, is in zichzelf klein en kwetsbaar tegenover God. En dat is ook zo prachtig mooi toen Saulus van Tarsus geroepen werd door de Heer. Hè, Saulus, dat is dezelfde naam als Saul, de koning Saul van het Hebreeuws, Grieks Saulus. Toen gaf de Heer hem de naam Paulus. En Paulus betekent klein. Terwijl Saulus van Tarsus was een grootheid onder de Joden. He, dat schrijft hij zelf. Hij heeft het verder gebracht, Galaten 1 staat dat geloof ik, dan vele van zijn tijdgenoten binnen dat Jodendom. He, hij was opgevoed aan de voeten van Gamaliel, dus hij had een topopleiding gehad. He, Saulus was iemand die het gemaakt had. En die ook vooraan stond in de strijd. Want de elite die zond Saulus erop uit met geloofsbrieven om die Jezus people, die Jezus volgelingen achterna te zitten. Weet je nog? En op een van zijn missies, op weg naar Damascus in Syrië, greep de Heer hem in zijn kraag en zei, hier jij, jou moet ik hebben. En die grote Saulus, zal ik maar even zeggen, werd eigenlijk de kleine Paulus. En dat zijn van die wonderlijke dingen die dan in de Bijbel tegenkomt. En de mens is inderdaad ook ja, een kwetsbaar, klein wezen ten opzichte van God. En een sterveling ook. He, de zonde die in het mensengeslacht terecht is gekomen, heeft ervoor gezorgd dat de mens vanaf dat moment sterven ging. He, de doodstervende. Nou ja, goed, en dat heeft ook bijgedragen tot de zwakheid van de mens. In het algemeen is de mens zwak. Ook ten opzichte van allerlei diersoorten bijvoorbeeld. He. En er zijn wel uitzonderingen in de Bijbel. Die kleine David bijvoorbeeld, die was ook wel mans om een leeuw te verslaan. Ja. Maar dat had hij natuurlijk niet in zijn eigen spierballen zitten. Dat kwam omdat God hem hielp. He. En kijk, ik zou ook best op een leeuw af willen stappen als ik zeker wist dat God meeging. He. Maar ik heb zo het vermoeden dat als er een leeuw op mij afkomt, dat ik nou niet direct denk van, hé, die zal ik eens eventjes klein maken. He. Misschien ook wel hoor. Want er zijn natuurlijk best voorbeelden in de geschiedenis dat mensen tot wonderlijke daden gekomen zijn. En dat ze achteraf zeggen van, nou ja, dat heeft God gewoon gedaan. He. Ik zal nooit vergeten, er is een anekdote. Ja, misschien is het ook wel echt gebeurd. Ik ga ervan uit dat het echt gebeurd is. Van dominee Jan de Liefde, ken je die? Ja, als de oprichter van Tot Heil des Volks. En die liep in Amsterdam op de Wallen. En die was de prostituees aan het bekeren. En toen waren er van die pooiers, die kwamen op een gegeven moment en zeiden van, nou dan moet je daarmee ophouden, want dat kost ons allemaal geld. Hè? Dan kwamen de prostituees tot geloof. Weet je wel? En nou goed, dat ging zo een beetje door enzovoort. Op een gegeven moment kwamen ze en zeiden, nou als je nou niet ophoudt, dan, nou ja, laat ik hem even mijn eigen woorden zeggen, dan schiet ik u dood. Dan ben je er geweest. Ja, zover kan het gaan natuurlijk. Maar hij ging gewoon door. En Wrempel, hij liep met twee... hij liep alleen zeg maar over de wallen enzovoort. Was weer bezig met waar hij mee bezig was. Zag die pooiers ook die dat tegen hem gezegd hadden. En ze deden niks. Hij liep er zo voorbij. En toen later spraken ze elkaar. Dus in de pooiers, hoe kan dat nou? U vlucht helemaal niet weg. Want hij had toch gezegd van zo en zo. Ja. En toen vroeg hij aan die mannen waarom ze hem niet aangepakt hadden. En toen zeiden ze van ja, maar u was niet alleen. Jawel, zegt hij, ik was alleen. Hij was altijd alleen. Ik was alleen, er was niemand bij mij. Nee hoor, nee, er waren allemaal mensen om me heen. Oh ja? Nou, hij heeft dat gezien achteraf als een geweldige daad van zijn hemelse vader. Ja. Nou ja, goed, zulke dingen, zulke verhalen zijn er. Hè? En misschien kent u dat soort verhalen ook wel. En ik geloof dat dat ook zou kunnen, dat de Heer op zo'n manier... om wat voor reden dan ook de zijnen beschermt. Maar in wezen is de mens een sterveling, een zwak en klein en teer en kwetsbaar wezen, hè, een enos. Maar het gaat verder en dan staat er, wat is dan die sterveling dat u aan hem denkt en het mensenkind dat u naar hem omziet. Mensenkind is Ben Ha-Adam. Dus eigenlijk staat er de mensenzoon. Ja, de Adamszoon. Dat u aan hem denkt. De Adamszoon, de zoon van Adam. Hè? Kijk, weet je, de mens is, zei ik al, een zwak wezen. Hè? De mens is geen, dat heeft iemand eens gezegd, dat heb ik opgeschreven, vond ik wel mooi. De mens is geen ster die aan de hemel straalt. Hij is geen boom die met zijn wortel stevig in de grond staat. De mens is geen hert dat sierlijk over de aarde scheert. Geen olifant die niet omver te krijgen is. De mens is geen orchidee die prachtig bloeit. Geen adelaar die over de hoogste bergen zweeft. Geen tropische vis met zijn wonderlijke kleuren. En toch, schrijft deze dichter, heeft God ook de mens geschapen. En dat was duidelijk ook zijn bedoeling. God had al een prachtige wereld gemaakt met planten en bloemen en bomen, met vogels en vissen en dieren. En steeds staat er en God zag dat het goed was. Maar toch ontbrak er nog iets, namelijk de mens. En God schiep de mens, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. En pas daarna, want de mens is op de zesde dag gemaakt, weet je nog, was het af. En God zag alles, dus inclusief de mens, wat hij geschapen had, gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Alles, inclusief de mens. En dus wat dat betreft, kun je tegen elk mens zeggen, je hoort er helemaal bij. En ondanks het feit dat er van alles misgegaan is met de zonde, maar het is goed dat je er bent. En God bekommert zich over het zwakke. Weet je wat een prachtig mooi voorbeeld was van zo'n zwakke? Ik geloof dat Sebastian de Graaf er een artikel over geschreven heeft in de laatste aam. Over Mephibosheth. Vind je het niet prachtig? Prachtig mooie geschiedenis. Mephibosheth, kreupel. Telde eigenlijk niet meer mee in de samenleving. Maar wordt door David. Mephibosheth was een zoon van Jonathan. Grote vriend van David. Wordt naar voren gehaald enzovoort. En die... mag aan de tafel van de koning plaatsnemen. Prachtig. Mephibosheth. Zijn naam betekent, hij ademt schande. Ja. Weet je, dat is een typisch voorbeeld eigenlijk van zo'n zwak mensenkind die eigenlijk geen kant op kan. En die dan door de koning wordt genomen en verhoogd wordt. En mag zitten aan de dis. Aan het koninklijk maal. Prachtig mooi. Die geschiedenissen die staan ook niet zomaar in de Bijbel. Dat leven van de mens is, op aarde is broos, is kort, is eigenlijk maar een zucht. Hè? Job zegt, Job, laat mij met rust, want mijn dagen zijn een zucht, zegt Job. Ja, Job die kreeg dat allemaal van zijn vrienden te horen, weet je wel. Die man die had al zoveel ellende vanwege de ziekte en alles wat hem overkwam. En dan had hij ook nog drie vrienden die het allemaal goed wisten. Zegt Job. Laat mij met rust, want mijn dagen zijn een zucht. Psalm 39, ook mooi om even te lezen wat er staat. Psalm 39. En daar staat ook een psalm van David. En daar staat vers 5: Heere, maak mij mijn einde bekend. En wat de maat is van mijn dagen, zodat ik weet hoe vergankelijk ik ben. Zie, u hebt mijn dagen een handbreed gemaakt. En mijn levensduur is voor u als niets. Ja, ieder mens is niet meer dan een zucht, hoe vast hij ook staat. Dat zijn ook bijzondere woorden van David. Ik moet wel eens aan die woorden denken. Ik denk ook wel eens van ja, ik vind het eigenlijk jammer dat ik niet weet wanneer ik doodga. Terwijl de Heer dat wel weet, hè? Ga ik maar vanuit. Ik weet alleen dat mijn leven een zucht is, maar. David zegt: Heer, maak mij mijn einde bekend, wat de maat van mijn dagen is, zodat ik weet hoe vergankelijk ik ben. Ja, ik snap natuurlijk de uitleg van dit wel, maar in de praktische zin heb ik ook wel eens gedacht van ja, het zou wel handig zijn dat je gewoon wist wanneer het klaar was. Hè? Mij lijkt dat erg handig, weet je wel. Dan weet je, nou, ik heb nog 10 jaar, of ik heb nog 15 jaar, of tjonge, ik moet haast maken, ik heb nog maar 2 jaar, hè. En, sorry? Is dat niet handig? Nou, met al die plannen maken, wat zou ik dit nog doen, zou ik dat nog doen, weet je wel. Kijk, Luther die heeft gezegd, en er zijn al die mensen die zeggen dat Luther na, ook in het christelijk wereldje, van ja, als ik wist dat de Heer morgen zou komen, zou ik vandaag nog een boom planten. Nou, ik kan me haast niet voorstellen dat Luther dat gezegd heeft, want ik zo'n stomme opmerking. Zou u dat namelijk doen? Als je nou echt wist dat de Heer morgen terugkwam. Hè? 23 september had gekund, weet je wel. Maar als je nou wist dat hij morgen terugkwam, ga je dan vandaag nog een gat graven, een boom halen? Dat begint toch niet meer aan? Nee, als ik wist dat als de Heer morgen terugkwam, dan roep ik morgen mijn jongens bij elkaar, mijn hele gezin, en dan ga ik aan de tafel zitten, gaan een mooie maaltijd houden. Hè? Ja, zoiets zou ik doen. Nee, dat zijn allemaal van die uitspraken, weet je, dat denk ik van ja, daar kan ik niks mee. Maar goed, Bert, jij zegt dat het beter niet is, dus lief het, hè. Ik zal er verder dan ook geen moeite voor doen. Ja, maar goed, hier ook blijkt dat David ook zegt, ja, mijn leven is eigenlijk een zucht, hè, het gaat zomaar voorbij. Psalm 144 bijvoorbeeld, hè, ook zo mooi, Psalm 144. En daar staat ook in het derde en vierde vers, en daar heb je dat woord weer, die Enosh, hè. Psalm 144, ook weer een psalm van David. Het derde vers: Heere, wat is de mens dat u aan hem denkt? De sterveling dat u aan hem denkt. Hè? Het lijkt een beetje op wat er in Psalm 8 staat. De mens lijkt op een zucht, zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw. Hè, met andere woorden, voordat je het weet, is het alweer voorbij. Hè? Dus dat is de mens, de sterveling. Wie is de sterveling dat u aan hem denkt en de mensenzoon dat u naar hem omziet? En dan staat er, want hier wordt gesproken over de mensenzoon. En in dat licht krijgt de psalm 8 ook een hele bijzondere betekenis. Ik zei al, het is een messiaanse psalm. Want we komen hier eigenlijk terecht bij de persoon van de Heer Jezus Christus. En de Zoon van God. En dan kom je ook weer bij dat onderschrift, dood van de Zoon. En wat dat deze psalm in hoogste instantie betrekking heeft op Christus, dat is niet verzinsel van mij of van iemand anders, maar dat blijkt uit de aanhalingen van deze psalm in het Nieuwe Testament. Want psalm 8 wordt een aantal keren in het Nieuwe Testament aangehaald. En met name deze versen, de versen 5 tot en met 7, die komen daarin voor. En er staat vers 6, toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en met heerlijk eer en glorie gekroond. En als die gekroonde doet u hem heersen over de werken van uw handen, u hebt alles onder zijn voeten gelegd. U hebt hem weinig minder gemaakt dan de engelen. He, daar staat ook een sterretje bij, engelen. Althans in mijn HSV-vertaling. Er staat onderaan de bladzij, ziet u dat? Engelen. De Statenvertaling volgt hier de Septuaginta. Letterlijk staat er God. En ik heb dat gecheckt en dat klopt inderdaad. De Septuaginta, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament. En daar wordt het woord angelos gebruikt. En dat wordt straks ook in de Hebreeënbrief gebruikt, zullen we zo meteen gaan lezen. Maar als je de originele Hebreeuwse tekst leest van dit vers, dan staat er Elohim. Ja, Elohim. En Elohim is eigenlijk een meervoudsvorm. Dat kan vertaald worden met God, maar ook met goden. Het is een meervoudsvorm. En zodra het over de God van hemel en aarde gaat, in den beginnen schiep God, er staat in den beginnen schiep Elohim. Meervoud. Maar dat noemen we dan een majesteitelijke term, weet je wel. Wij, koning Alexander, koning Willem-Alexander, nou ja, dat soort dingen. Maar het wordt op verschillende plekken ook wel in de Bijbel vertaald, dat Elohim, bijvoorbeeld met de rechters. In het boek Richteren bijvoorbeeld. Dus het kan ook vertaald worden met rechters of goden of leiders of machtigen. Dus het gaat eigenlijk om dat hij gesteld is beneden de overheden in deze wereld. Die mensenzoon waarover het gaat. En zei, ja, hoe zit het dan met zijn zwakheid en zo? Nou, dat was natuurlijk ook aan de orde. Want toen die Jezus op aarde was, had hij deel aan het lichaam der zonde dat wij kennen. Dat wil zeggen, niet dat de zonde in hem was, maar dat lichaam was ook een lichaam zoals we allemaal hebben. Hij moest ook eten op zijn tijd. En hij kende ook pijn en verdriet. En nou ja, dat hele menselijke leven in dat menselijke lichaam, dat was hem eigen. Hij was ook zwak. Naarmate die dichter bij het kruis kwam, werd hij alleen maar zwakker eigenlijk. En aan het kruis, ja, hing die als een uitgemergelde, hing die daar aan het kruis. Dat is wat de profeet ook zegt. Hè? Dus dat zijn allemaal dingen die komen in de Bijbel ook wel naar voren. Dat hij zwak was. Maar ja, goed, in die zwakheid is God ook weer tot zijn doel gekomen. Laten we eventjes naar dat Nieuwe Testament toe gaan, naar Hebreeën hoofdstuk 2 in de eerste plaats. Hebreeën hoofdstuk 2. Dan gaan we even een uitstapje maken naar het Nieuwe Testament. Hebreeën hoofdstuk 2. Ik begin even achteraan eigenlijk. Want er wordt Psalm 8 geciteerd. Er staat in vers 5, Hebreeën 2 vers 5, want hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen. En hier staat gewoon engelen. Maar iemand heeft ergens getuigd, nou die iemand is David, en dat ergens is Psalm 8. U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Dan moet je even goed bedenken, broeders en zusters. Zeg van ja, hoe kan er dan in het Hebreeuws goden staan? Nou, goden, Elohim, dat is dus ook een woord voor heerschappijen, overheden, rechters en zo. En je hebt natuurlijk op aarde leiders en rechters en overheden. Maar dat strekt zich uit ook naar de hemel. Want in de engelenwereld heb je ook een hele hiërarchie, hè? Je hebt daar engelen en je hebt daar... Ja, engelen als gedienstige geesten, hè, die worden uitgezonden ten behoeve van hen die het heil beërven, zegt de Hebreeënbrief, Israël. Maar je hebt ook engelvorsten. En eigenlijk is het zo dat elk volk, hè, elk rijk op aarde heeft zijn afspiegeling in de hemel, zijn engelvorst. In het boek Daniël kom je dat tegen. Hè, daar is Michaël, dat is de hoofdengel. Michaël is in de Bijbel de enige die aangeduid wordt als aartsengel, archangel, hoofdengel betekent dat. Dus Michaël is eigenlijk het opperhoofd en Michaël is de engel van Israël. Het volk van de Heere. He, en nou ja, dan speelt zich een strijd af in de hemel. Een strijd tegen de vorst van Perzië bijvoorbeeld. En de vorst van de Grieken. Weet je wel? Het zijn allemaal hemelse dingen. Verborgen voor ons gezicht. Maar die zijn in de verborgenheid, zijn die realiteit. Dus daar heb je ook een... Daar heb je ook machten en overheden. En zo worden zij ook genoemd. Hè? Paulus die spreekt in Efeze 6 over de geestelijke wapenrusting. De wapenrusting Gods. En dan zegt hij ook. Kijk, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Maar tegen de machten en de overheden in de hemelse gewesten. Hè? En ja goed. Daar kun je ook een heel verhaal over houden. Is ook heel interessant trouwens om daar eens over na te denken. Maar dat betekent dus ook dat die hele mensenwereld eigenlijk gelinkt is aan die engelenwereld. Op een hele speciale manier. He, en in de eindtijd wordt het ook weer realiteit. Omdat Openbaring 12 zegt dat de aartsengel Michael gaat strijden met de tegenstander. De Satan en zijn legers. He, en zijn engelen. En de Satan wordt dan verslagen. Hij wordt uit de hemel geworpen. En zijn engelen met hem. En dus dan krijg je die strijd in de hemel. En die zet zich dan uiteindelijk voort op de aarde. En dan concentreert ze zich allemaal op het volk van Israël uiteindelijk. Nou, en dan wordt Satan na verloop van tijd wordt hij gebonden en verzegeld in de afgrond. En dan is zijn activiteit in ieder geval voor 1000 jaar uitgespeeld. En zijn rol van betekenis is dan uitgespeeld. En, maar dat moet je even in gedachten houden als je dit soort dingen leest. U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen, dus eigenlijk onder de overheden. En met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Vers 8, alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem, heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Dat is die mens van Psalm 8, die zoon des mensen. Die voor een korte tijd staat hier, minder gemaakt is dan de engelen. In de ruime zin van het woord, dan de overheden, de leiders, de machtigen. Maar alle dingen, hij is met eer en heerlijkheid gekroond. En waar ziet dat nou op? Dat minder gemaakt zijn dan die engelen, hè, als mens, dat heeft betrekking op zijn komst op aarde, als mens. En zijn leven op aarde was een zucht, was zo voorbij. Was maar kort. En toen stierf hij de dood. En vervolgens stond hij op uit de dood. En daar heeft dat gekroond worden met eer en heerlijkheid mee te maken. Want na zijn opstanding uit de dood is hij verhoogd. En heeft later ook plaatsgenomen aan de rechterhand van God. Alles is aan zijn voeten onderworpen. En waarom is hij dan weinig minder gemaakt dan de engelen? Wel, dat staat hier gewoon bij. Lees maar verder. Er staat in vers 8b. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Nee, dat zien wij vandaag ook nog niet. Wij weten dat het zo is, maar we zien het nog niet. Dat is toekomst. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En dat zien we dan niet letterlijk met deze ogen, maar dat zien we met de ogen van het geloof. Met de verlichte ogen van het hart, zou Paulus zeggen. En dan komt het. Die voor een korte tijd minder dan de engelen geworden is, vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Daarom is hij dus minder gemaakt dan de engelen en als mens op aarde geopenbaard. Namelijk, kort gezegd, om het werk der verlossing tot stand te brengen. Om te lijden en te sterven. En weet je wat nou zo bijzonder is? Ik moet hem even meebladeren naar 1 Korinthe 2. 1 Korintiërs 2. Daar zegt Paulus ook iets prachtigs daarover. 1 Korintiërs 2. Daar zegt hij in vers 6. En wij spreken wijsheid onder de volwassenen, de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld. En dat woord wereld, wat je hier nou steeds leest, dat is de vertaling van het Griekse aion. Ja? Ik heb het net even gehad over de kosmos. Dat wordt ook vertaald met wereld in de Bijbel. Al zo lief had God de wereld. Johannes 3 vers 16. Dat kosmos. Dat is de geschapen werkelijkheid. Maar het woord aion wordt ook vertaald op verschillende plekken met wereld. En soms met eeuw. En dat zou het eigenlijk ook moeten zijn. Want een aion heeft betrekking, Gods plan der eeuwen heeft betrekking op de staat waarin de wereld, de kosmos, gedurende een bepaalde tijd bestaat. Er zijn eeuwen voor ons geweest. Wij leven vandaag in de tegenwoordige boze aion. 2 Korinthe 4 vers 4 zegt dat Satan de god van deze aion is. De god met een kleine letter, maar daar wordt het woord god gebruikt. Dus dat wil zeggen, hij is de autoriteit. Feitelijk is de heerser over deze wereld is niet god met een hoofdletter. Ja, ten diepste wel, maar in de praktijk gezien is Satan de heerser over deze wereld. Aan hem zijn de koninkrijken der wereld onderworpen. En we leven nu in deze tegenwoordige eeuw. En Paulus zegt in de Efezebrief dat we op weg zijn naar de toekomende eeuwen. En nou, in deze tegenwoordige eeuw wordt boos genoemd omdat hij onderworpen is aan de boze. Aan de Satan. En dat woord wordt hier gebruikt. Dus Paulus zegt eigenlijk, wij spreken een wijsheid die niet is van deze aion, niet van deze wereld en ook niet van de leiders van deze aion, van deze wereld, die teniet gedaan worden. Ja, want als de toekomende eeuwen gaan beginnen bij de wederkomst van Christus, dan worden de leiders van deze aion, die worden teniet gedaan. Ik heb net al gezegd, Satan wordt opgesloten in de afgrond, want dat is de leider van al die leiders weer, hè. Wij spreken echter, vers 7, de wijsheid van God als geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. En nou zul je ontdekken dat die wijsheid waar het hier over gaat betrekking heeft op de persoon van Christus en zijn verlossingswerk. Want er staat bij, een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld, daar heb je ze, de leiders van deze aion, de machtigen, noem ze voor mijn part de goden van deze aion, die niemand van de leiders van deze aion gekend heeft, immers als zij die wijsheid, dat geheimenis gekend hadden, dan zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Zie je dat? Ja, maar uiteindelijk heeft Satan natuurlijk al vanaf dat hij Eva verleidde destijds in de hof, heeft Satan er alles aan gedaan om Gods plannen te verstoren. In de opeenvolging van geslachten, in de opeenvolging van erfgenamen, noem het allemaal maar op. En ook toen de Heer Jezus eenmaal op aarde was als de Zoon van God, heeft Satan, juist ook door de elite in die tijd, de Joodse elite, broeders en zusters, vergis je daarin niet, hè? Want in Johannes 8, daar kun je lezen dat de Heer Jezus die Joodse elite, schriftgeleerden, overpriesters, Sadduceeën, Farizeeën, zeg maar, die ook vertegenwoordigd waren in het Sanhedrin, de Joodse raad, die noemt hij daar kinderen van de duivel. Zonen van de duivel. Dat is ongelooflijk als je Johannes 8 goed leest wat de Heer Jezus daar eigenlijk heeft gezegd. Zonen van de duivel noemt hij daar die vooraanstaande godsdienstige religieuze leiders. En die hebben er uiteindelijk voor gezorgd. Ze hebben de Heer Jezus overgeleverd in handen van wetteloze mensen, de Romeinen, om gekruisigd te worden. En toen dachten ze zo, daar zijn we vanaf. Maar ze hebben niet geweten dat die weg van ultieme zwakheid. Want de Heer Jezus, ik zei het al, zegt de profeet ook, 53, Jesaja 53, hing uitgemergeld aan het kruis. De psalmist spreekt er ook over trouwens. Hij was nog fel over been. Hij was helemaal Als mens was hij helemaal niks meer waard. Vanwege het lijden. Hè, uiteindelijk eindigend aan zijn kruis. Aan de kruisdood. In de kruisdood. Hè, en toen is hij ook nog gestorven. Nou, dat is de ultieme weg van de zwakheid. Broeders en zusters. Maar in die zwakheid blijkt God juist krachtig te zijn. Want door de kracht van God, en die is daarin ook bewezen, is die Messias die gestorven is, die verworpen is en gestorven is, begraven is, is door de majesteit des Vaders opgewekt uit de dood. En dus wat voor de mensen het einde was, dachten zij, dat werd voor de Heere God juist een nieuw begin. Ja, hè? Hij is degene die een weinig minder gemaakt is dan de engelen, resulterend in zijn kruisdood en vervolgens met eer en heerlijkheid is gekroond. En als de leiders van de wereld dat hadden geweten, dan hadden ze hem niet gekruisigd. Nee, dan hadden ze juist hun best gedaan om zo lang mogelijk in leven te houden. Ja, dat staat hier. Als ze geweten hadden wat het geheim was van de komst van de Heer Jezus Christus, de openbaring van de Messias, de Zoon van God, die mens waarover Psalm 8 spreekt, notabene, de Zoon van Adam, dan hadden zij hem niet gekruisigd. Maar ze hebben van tevoren niet geweten. En ik moet dus de conclusie trekken dat het niet alleen door mensen niet geweten is, maar kennelijk ook door de overheden en de machten in de hemelse gewesten, tot en met de tegenstander aan toe waarschijnlijk, die hebben niet geweten dat de Heere God juist door die nauwe doorgang van de dood het nieuwe leven tevoorschijn heeft gebracht. En zo is de Heer Jezus tot opstanding gekomen. En dan gaat Psalm 8 ook verder, als het gaat over die mensenzoon. Hij zal heersen over de runderen, over van alles en nog wat. Alles is aan zijn voeten onderworpen. Breng me eventjes in Efeziërs hoofdstuk 1. Efeziërs hoofdstuk 1. Nee, ik ga eerst even naar 1 Korinthe 15. Sorry hoor, we zijn nog in de Korinthebrief. 1 Korinthiërs 15. Want die macht en die heerschappij, broeders en zusters, en daar spreekt Psalm 8 dus eigenlijk al over. Hè, dat kun je achteraf dan concluderen, en dat is voor ons altijd makkelijk, hè? Achteraf kijken, ja, dat is natuurlijk makkelijker dan vooraf alles zien. Maar hier in 1 Korinthe 15, dat is het hoofdstuk van de opstanding. En daar staat ook in vers 27, 1 Korinthe 15, vers 27... Immers, alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. En dat is dus die mens uit Psalm 8. Alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. En dan moet je bedenken dat het hier dus gaat om de mens die opgestaan is uit de dood. De overwinnaar, die met eer en heerlijkheid is gekroond. Want, broeders en zusters, dat is namelijk het geheim van alles. De vervulling van al Gods beloften, vanaf Genesis tot en met Openbaring, vinden pas plaats in de opstanding. En het leven voor de opstanding is het leven in de richting van de dood. Dat geldt voor mensen in het algemeen, dat geldt voor de dieren, dat geldt voor de hele schepping, dat geldt voor Israël als volk. Het einde van Israëls geschiedenis hier op aarde eindigt ook in de dood. Denk aan Ezekiel 37, een dal vol met dorre doodsbeenderen. En zo eindigt uiteindelijk de geschiedenis van deze wereld, van deze schepping ook in de dood. Want de elementen zullen met van de hemelen zullen met vuur versmelten. Hè? Uiteindelijk zal die schepping helemaal ten onder gaan in de dood. Maar in alle gevallen komt er iets nieuws tevoorschijn. Uit de dood staat de mens op. En de eerste die opgestaan is in dat nieuwe leven, in die nieuwe schepping, is Christus zelf. Hij is de eersteling. He, en de mensen zullen opstaan uit de dood. Israël zal opstaan uit de dood. Het zal een nieuw, een wedergeboren volk zijn. Tot eer van God. Er is een belofte van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En die worden door Johannes ook gezien in Openbaring 21. Dus het komt allemaal dik voor elkaar. Alleen het gaat wel langs die weg van lijden. Door het lijden heen naar heerlijkheid. De weg die de Heer Jezus zelf ook gegaan is. En in de opstanding is hij degene die de hoogste positie inneemt. Alles is aan hem onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, en dat is God, daarvan uitgezonderd is. Ja, want van de opgestaande Heer wordt gezegd dat hij plaatsgenomen heeft ter rechterhand Gods. Dat betekent dat hij de plaats gekregen heeft, dat hij gesteld is als opgestaande mens in de machtspositie van God. Ja, dat zijn hele bijzondere dingen. Mooie dingen ook. En dan even naar Efeziërs hoofdstuk 1. Efeziërs hoofdstuk 1. Daar schrijft Paulus nog iets. En daar haalt hij ook Psalm 8 aan. Want zegt hij daar. Ja, dat is een heel lang gedeelte eigenlijk. Dat ga ik niet helemaal lezen. Maar het gaat erom dat het gebed van Paulus in hoofdstuk 1 vanaf vers 15... hè, daar is het gebed van Paulus dat de gelovigen geest van wijsheid en openbaring mogen ontvangen om hem recht te kennen. En dan begin ik even vers 18 te lezen. Namelijk, verlicht de ogen van uw verstand. Dus het gaat niet om je letterlijke ogen die je hebt. Hè, maar de verlichte ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is. Hè, die van Christus. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfgenis. Hebreeënbrief zegt hij is de erfgenaam van alle dingen. In de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Die hij gewerkt heeft in Christus. Let op. Toen hij hem uit de doden opwekte. En aan zijn rechterhand zette in hemelse gewesten. In het hemelse. In het bovenhemelse staat er eigenlijk. Hè? Ver, en dan komt het. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. Denk nog even aan Psalm 8 en aan Hebreeën 2. Hij was een korte tijd minder gemaakt dan die overheden, die leiders, die machtigen, die engelen. Maar hier staat dat hij nu verheven is boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld. En hier staat ook weer in deze aion. Hè, deze boze aion. Maar ook in de komende aion. Dus de Heer Jezus is vandaag al gezeten ter rechterhand Gods. En dat betekent dat hij verheven is boven alle overheid en macht. Alleen, thans zien wij nog niet dat alle dingen hem zijn onderworpen. Maar geen nood, want ook in de komende eeuw zal hij de wereld zal aan hem onderworpen zijn. En dan gaan we het allemaal zien. En die komende eeuw, die begint namelijk bij de wederkomst van Christus. En staat er, hij heeft alle dingen, dat is Psalm 8... Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En nou komt er iets prachtig moois. En heeft hem als hoofd over alle dingen. Dus in die positie van de Allerhoogste. Boven alles verheven. Gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. En de vervulling van hem die alles en in allen die alles in allen vervult. En dus die gemeente, dat lichaam van Christus, is feitelijk mede met Christus gezet ter rechterhand Gods. Verheven boven alle overheden en machten en krachten en noem het allemaal maar op. En als je dat op jezelf van toepassing brengt, dan moet je bedenken dat je nog altijd leeft in de positie van die de Heer Jezus ook had, namelijk voor een korte tijd minder dan de engelen en de overheden en de machten van deze eeuw, in deze wereld. Nou, in de praktijk weten wij maar al te goed hoe dat werkt. Hè? Want wij zijn inderdaad onderworpen aan alle overheden. Zelfs de simpele overheid hier in Nederland al. Hè, ik sprak vanmorgen nog iemand door de telefoon, een broeder, die is bezig met een hele studie over hoe de wereld nou precies in elkaar zit. En, maar goed, hij doet dat om... Hij wil iets maken om dat te delen met, zoals hij dat noemde, millennials. Weet je wel, dat zijn van de jongelui die zeg maar in 2000 en daarna geboren zijn. En hij leest daar middenin. Hij zegt, die weten gewoon niet meer wat er aan de hand is. Die weten niet meer hoe de wereld in elkaar zit. Die weten helemaal niet meer wat nou belangrijk is en wat niet belangrijk is. Weet je wel, als het gaat om deze fundamentele dingen. En nou, daar wil hij iets van maken, ook in hun taal en zo, weet je wel. Want ja... De jeugd van tegenwoordig heeft natuurlijk een heel andere taal dan wij vroeger. Hè? Maar hij wil dat dan helemaal op zijn manier wil hij dat gaan doen. Hè? En dat, ja goed, prachtig. Ik zou dat zo niet kunnen, maar hij wel. Maar toen had het er even over. Hij zegt, Peter zegt hij, ik kom er hoe langer hoe meer achter. Hoe meer ik erin duik, hoe slecht de wereld eigenlijk is. Ik zeg, joh. Ja, want je merkt dat... Al die overheden enzovoorts willen de mensen onder zich stellen, weet je wel. Ze willen invloed uitoefenen. Ik zeg, nee, ik zeg, ze willen de mensen gewoon tot slaven maken. Het is gewoon slaven, het is puur slavernij. En dat gaat door tot in de overheden die wij vandaag kennen. He? Want wij hebben nog altijd idee, zo zijn we opgevoed ook, weet je wel, vroeger, hè. Toen we de zuilen nog hadden, weet je wel. Zijn we opgevoed van dat de overheid ten dienste van het volk is gesteld. Zo staat het eigenlijk ook in de Bijbel. Maar dat is niet meer zo. Nee, de overheid die vindt dat wij ten dienste staan van hen. He, en ja goed, als je dan een keer een soort referendum hebt of zo. En je zegt van ja, het volk stemt dan zegt nee tegen de Europese grondwet. Nou ja, dan verandert dat gewoon een beetje en dan voeren ze hem toch in. En als dan een stemming is van een referendum en de mensen zeggen ja, wij willen niet Oekraïne erbij komt enzovoort. Nou oké, nou dan doen we het toch. He? Maar verdikkie, die lui die komen er nou zo'n beetje achter wat er onder het volk leeft. En dat is toch niet al te best. Dus weet je wat we doen? He? Rutte en Buma en Pechtold. Nou ja, oké. Okay. En Segers. Weet je wat we doen? We schaffen het referendum af. Ja, nou goed. Overheid. Hij zegt, ik kom er hoe langer hoe meer achter hoe eigenlijk de mens wordt. Ik zeg, ja, slavernij. Dat is het hele verhaal. He? En dat is toch wel wat. Vooral omdat we weten dat de Heer deze positie heeft. Hè? En dat het lichaam van Christus met hem ook die positie heeft ontvangen. En dit gaat natuurlijk ook maar een bepaalde tijd goed, laten we eerlijk zijn. En maar als de Heer komt, dan wordt het allemaal anders. En dan komt Psalm 8 in vervulling, waar staat... Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. Ja, te dien dagen, dat is in die dag die komen gaat, zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. De Heer Jezus Christus zal zich openbaren. De Heer heeft zelf gezegd ook in het evangelie, zij zullen de zoon des mensen, daar heb je die mensenzoon, zien komen met grote macht en heerlijkheid. Ja, dat zal gezien worden. En dan zal hij heel de wereld aan zich onderwerpen. Weet je nog dat Adam destijds een drievoudige opdracht kreeg toen hij geschapen was. God zei tegen Adam, wees vruchtbaar, vervul de aarde en onderwerp haar. Dat zei God tegen het hoofd van het menselijk geslacht in die tijd. Het hoofd van het adamitisch geslacht, zal ik maar zeggen. En wij komen allemaal voort uit dat adamitisch geslacht. En toen zei God, wees vruchtbaar, vervul de aarde en onderwerp haar. Alleen, als je de geschiedenis terugleest, dan ontdek je dat die woorden geen betrekking hadden op die eerste Adam, kennelijk. Maar betrekking zouden krijgen op de laatste Adam, de zoon van Adam, de tweede mens, namelijk Jezus Christus. Ja, hoe weet ik dat zo zeker? Nou, omdat de Heere God, Jozef, of hoe heet die man, Adam, heeft opgepakt en in de hof gezet heeft. En tegen hem zei, bewerk de hof en bewaak de hof. Hij was dus eigenlijk maar verantwoordelijk voor een klein stukje van de hele aarde, namelijk alleen die tuin. En dat ging niet goed. En toen werd hij uit die tuin verdreven. En sinds die tijd is de mens zijn heerschappij over de dieren en over alles ook kwijt. Tot op de dag van vandaag. Maar in Christus, broeders en zusters, zullen die dingen allemaal vervuld worden. Hij is vruchtbaar. Ja, dan moet je niet denken aan een menselijke vruchtbaarheid, weet je wel. Want dat is de mensen aardig goed gelukt, weet je wel. Om vruchtbaar te zijn, hè. En de aarde te vervullen, daar zijn we dan wel goed in geweest, hè. Maar dat komt ook, dat heeft zijn leuke kanten, weet je wel. Hè, maar dat onderwerpt haar, dat wil maar niet lukken, hè. En dan hebben we Verenigde Naties en we hebben allerlei comité's en dingen daarvoor om toch maar alles te onderwerpen. Maar het lukt allemaal niet. Maar de Heer Jezus is vruchtbaar in geestelijke zin. Jesaja 53 zegt ook, als hij zichzelf tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij veel nakomelingen zien. Gewoon, Christus. Degene die in geestelijke zin uit hem voortkomen. Hij is degene die de hele aarde zal vervullen met zijn heerschappij. Denk aan die steen van Daniël 2. Weet je nog? Dat staat een beeld. En dan komt er een steen. Hè, die raakt los zonder toedoen van mensenhanden. Dus dat is iets van Gods wegen. En die steen die raakt dat beeld aan de voeten. En die verbrijzelt het helemaal. Tot stof. Het wordt met de wind meegepleit. Helemaal niks van over. En die steen zelf werd tot een grote berg. En vulde de gehele aarde. Nou, zo zal de Heer in zijn koninkrijk de hele aarde vullen. Alles komt onder zijn bewind. En tenslotte onderwerpt haar. Ja, hij komt, zegt de psalmist, om de wereld te richten in rechtmatigheid. En Jesaja die schrijft dan, ik geloof dat het in Jesaja 33 is ergens. Als zijn gerechtigheid geopenbaard wordt, is de uitwerking van die gerechtigheid vrede. En zo zal in de toekomst onder de heerschappij van Christus de vrede op aarde dagen. Ere zij God in de hemel, vrede op aarde bij mensen van het welbehagen. Hij zal regeren in gerechtigheid en hij zal regeren over de werken van uw handen. Alles hebt u onder zijn voeten gelegd, schapen, runderen, allemaal, dieren van het veld, vogels in de lucht, de vissen in de zee, ja. Al wat over de paden van de zeeën gaat. Zelfs de storm is aan hem onderworpen. De wind gaat liggen. De zee wordt kalm. Hij hoeft het maar te zeggen. Hij wandelde over het water. Terwijl de golven hoog werden opgezweept door de wind. Hij is degene die alle macht heeft in hemel en op aarde. Dat zien wij vandaag nog niet. Maar dat wordt in de toekomst openbaar. En dan krijgt elk mens zijn eigen plekje op deze aarde. Waarin hij kan leven. Waarin hij zichzelf kwijt kan. Waarin hij geaccepteerd wordt. Waarin hij gewaardeerd wordt. Waarin God in ieder geval zal zeggen, groot of klein, het is goed dat je er bent. Amen. Tot zover. Trouwe Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken dat we vanavond zo met deze psalm bezig mochten zijn. Heer, en ja, wat is het ook altijd weer indrukwekkend, wat er in zo'n paar woorden allemaal naar voren komt, wat erin ligt opgesloten. We willen u danken dat u ons daarin, ja, daarvoor ook visie wilt geven, dat onze ogen daarvoor geopend mogen zijn. En we bidden u ook om de leiding van uw geest, Heer, dat we datgene ook meenemen en ook onthouden wat belangrijk is voor ieder van ons persoonlijk ook. Dank u dat we steeds weer ook bepaald worden bij wie u bent en bij wat u doet. En vooral het geweldige werk dat u in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, tot stand gebracht hebt. En daar willen we u de lof, de eer en de dank voor brengen. Heer, en dank u dat we daar ook deel aan mogen hebben door het geloof. Dat is alleen maar een groot voorrecht. Heer, want we hebben dat niet verdiend of zo. We hebben het ook niet zelf tot stand gebracht. We mochten het slechts van u ontvangen. En daarom mogen we u ook alle eer geven. Wie roemt, die roemen in de Heere. Dank u wel. Dat we zo u de lof en de eer mogen brengen, Heer. En ja, zo ook weer verder mogen gaan. We willen ook bewaren, Heer, in de komende tijd weer. Dank u dat u met ons meegaat, dat u bij ons bent. En dat we het in alle dingen ook van u mogen verwachten. glorie zij uw naam. Amen.